Gekeken worden. Ik zou graag willen beginnen met gebed. Vader, ik wil u danken, Heer, voor dit moment. Ik wil u danken, Heer, voor uw liefde die nooit ophoudt, Heer. Uw liefde, Heer, die onvoorwaardelijk is. Uw liefde, Heer, die tot onze harten mag spreken. Uw liefde, Heer, die roept, je bent van mij. Ik geef alles voor jou. Uw liefde, Heer, die uitgaat vanuit het hart van uzelf, Heer. Een hart wat vol is, Heer. Vol is van liefde. Ik dank u, Vader, dat u uw zoon zond naar deze wereld. Om ons opnieuw aan u te verbinden. Om dat wat u heeft, Heer, naar ons toe te brengen. Ik dank u, Heer, dat u ons ziet. Dat u weet waar we op dit moment zijn. Ik dank u ook, Heer, dat u bent met iedereen die kijkt en die nu op dit moment worstelt met geen geluid. Maar we bidden ook, Heer, dat ook dat stukje hier snel gerepareerd zal worden en dat we ook thuis weer verbonden mogen zijn. Ik wil u danken, Heer, voor de mogelijkheid, Heer, om op deze manier bij elkaar te komen. Al is het niet misschien zoals we dat zouden willen of zouden wensen, maar op dit moment, Heer, is het oké en zijn we dankbaar dat het zo kan. Heer, ik wil bidden voor vanmorgen, Heer. Dat uw woord zal uitgaan. Dat het zijn werk zal doen. Heilige Geest, verbind u aan het woord van God. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. Goed. Ontzettend fijn dat we weer vanmorgen hier zo bij elkaar mogen zijn. En ik kan me voorstellen dat we wat afgeleid worden door wat geluid. En dat je denkt van nou, wat gebeurt daar allemaal? Maar zullen we gewoon met elkaar afspreken, we laten hun lekker hun ding doen. Iedereen blijft bij zijn eigen bediening. En we gaan ons heerlijk richten op het woord van God. Want ik ben ervan overtuigd dat hij iets heel moois te vertellen heeft deze morgen. En ik weet niet, ik ga er maar gewoon even vanuit dat de mensen mij thuis misschien wel kunnen horen. Dus stel dat je thuis zit en het geluid is weer hersteld op dit moment. Of het doet het wel of niet. Van harte welkom en ontzettend fijn dat jullie ook meekijken. En dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn. Ik hoor de mannen hier naast mij hoor ik praten. Goed, we gaan beginnen. Ik heb als thema heb ik, en misschien heb je het al gezien in het Wegwijzen Nieuws, heb ik gekozen voor onder invloed. En dan heb je natuurlijk direct allerlei ideeën bij, hoezo onder invloed. Meestal als ik dat hoor, dan is dat niet altijd direct positief. Als ik onder invloed zit achter het stuur, dan heb ik al snel een probleem. En gelukkig maar dat dat zo is. Maar ik zou graag met je willen spreken over onder wiens invloed sta jij. Onder wiens invloed sta je en onder wiens invloed zou je graag willen staan. En ik wil beginnen te lezen met een stukje uit Efeze 5 vers 18. En als het goed is verschijnt die ook zo op de biemen. Efeze 5 vers 18. Daar staat het volgende. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest van God. Wordt vervuld. En spreek onder elkaar met psalmen, met lofzangen en met geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Nou, ik las deze tekst van de week en ik dacht even bij mezelf, het is net alsof Paulus toen al wist dat er een tijd zou komen dat we niet mochten zingen in de kerk. Maar als ik kijk wat er in mijn vertaling staat en zie de Statenvertaling, dan staat er het volgende. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dan staat er verder, staat er en zing voor de Heere en loof hem in je hart. En dan staat er bij mij nog een klein sterretje achter en die verwijst naar, loof hem in, expliciet in je hart. Nou, dat is eigenlijk wat we doen met elkaar. We zingen niet meer met elkaar, maar we spreken geestelijke liederen tot elkaar, tot opbouw van elkaar. En misschien als je hier weggaat, heb je wel een lied in je hart. Ga je de week door met een lied in je hart? Nou, natuurlijk is dat niet direct zo bedoeld, want als we de andere... Is er inmiddels weer geluid?
Nee, daarom juist.
Oké. Goed, gaan we op deze manier gaan we verder. Maar natuurlijk heeft Paulus het niet bedoeld als dat we niet mogen zingen of wat dan ook. He, dat is als je andere vertalingen bekijkt, staat er expliciet wel, zing met elkaar. En zingen is iets fantastisch krachtigs. En we moeten dat even missen met elkaar, maar heb geloof en heb moed, want die dingen komen vanzelf weer terug. Maar laten we eens kijken naar wat Paulus hier eigenlijk zegt. Hij zegt hier, en word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest, is wat Paulus hier zegt. Hij zegt dat niet als een optie, maar hij geeft het eigenlijk meer mee als een opdracht. Hij stimuleert de mensen in Efeziën om zich te laten vullen met Gods Geest. Efeze, waar het evangelie is gekomen, een belangrijke handelsstad. De mensen waren tot geloof gekomen. En aan het einde van Efeze roept hij de Efeziërs op en zegt, jongens, wandel in dat licht. Wandel in dat licht. Hij zegt, laat je niet vollopen met wijn. En niet dat Paulus iets tegen wijn heeft, maar hij zegt, laat je niet vollopen met wijn. Word er niet dronken van. Hij zegt, maar word als het ware dronken van Gods Geest. En als je hier dieper naar kijkt, als je hier verder naar kijkt, dan zie je eigenlijk het volgende staan. Want als ik dronken word van wijn, dan verlies ik mijn grenzen. En dat is ook de reden dat Paulus dat zegt. Hij zegt, jij bent een man van principes, een vrouw van principes. Hij zegt, op het moment dat je er te veel van neemt, dan ga je over grenzen heen. Waar je later spijt van krijgt. En dan zegt hij, word vervuld van Gods Geest. Oftewel, weet je, als je je laat vollopen met Gods Geest. Als je vervuld wordt met Gods Geest, dan ga je ook over grenzen heen. Wist je dat? Dan wordt je leven wordt bovennatuurlijk. Dan gaat het niet meer op jouw kracht, maar dan gaat het in de kracht van God. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt, hij wil dat je door die barrière heen breekt. Hij wil dat je door die grenzen heen breekt. Hij zegt, word vervuld van de Heilige Geest. En je gaat door je eigen grenzen heen. Je gaat over. Je breekt er doorheen. En je gaat leren leven in de kracht van de Heilige Geest. Word vervuld met Gods Geest. Je zou hem ook anders kunnen zien. Onder wiens invloed sta je? Wat vind je belangrijk? Wat de geest wat je spreekt? Wat vind je belangrijk? Of wat je begeerte, wat je verlangen zijn? Wat wil je volgen? Wie wil je volgen? Wie wil je daarin volgen? Zorg dat je onder de juiste invloed staat. En weet je, als je om je heen kijkt, dan draait alles om invloed. Invloed is overal. Vanaf het moment dat je hier binnenkomt, begin je elkaar al onbewust te beïnvloeden. En sommigen zijn er heel gevoelig voor, die gaan direct hun gedrag aanpassen. Of mensen die heel, heel belangrijk voor jou zijn in je leven, die misschien vinden dat je dit moet doen of dat moet doen, als je dan in hun buurt komt, onbewust, zonder dat je het in de gaten, begin je eigenlijk je gedrag al aan te passen. Invloed is overal. Als we kijken naar de laatste maanden in Amerika, dan is daar miljoenen uitgegeven aan die campagnes. Alleen maar om mensen te beïnvloeden, om kiezers te krijgen. Want dat is waar het om gaat. Maar soms is invloed ook heel grappig. Ik weet nog in de eerste golf van de corona, dat het al vrij snel was, dat de kinderen kwamen thuis te zitten. Nou, iedereen met kinderen die weet dat, de kinderen moesten thuis geschoold worden. En iedereen zonder kinderen zal het ook weten, maar dat heeft natuurlijk anders meegemaakt. Maar op een gegeven moment, ik denk dat het ergens in mei was, mochten de kinderen weer naar school. Nou, ouders helemaal happy natuurlijk. Helemaal blij dat de kinderen er weer uitgingen. Meesters en juffen die met open armen staan van, oh kom maar heerlijk, ze zijn er weer. Eindelijk kan ik mijn beroep weer uitoefenen zoals ik dat wens. Maar de eerste dag dat mijn jongste zoon naar school ging, hij was toen 4. Inmiddels is hij 5. En hij is een kleuter. Hij ging naar school toe en hij kwam in de klas. Nou, hij zag al zijn vriendjes en al zijn vriendinnetjes weer. En al die kinderen kwamen weer op school. En na de eerste ochtend zei de juf van, nou, iemand vroeg aan de juf, nou, hoe was het? En de juf zei, ja, het was hartstikke leuk. De meisjes kwamen binnen en die gingen direct allemaal met elkaar spelen. Maar de jongens kwamen binnen en die hadden een ochtend nodig om uit te vinden wie er ook alweer de baas was. Nou, dat is wat je ziet. Invloed is overal. Invloed is overal. In de bibliotheek van Utrecht, dat zijn ze een tijdje geleden, waren ze in het kader van duurzaamheid, hebben ze zich gebogen over het vraagstuk, hoe kunnen we nou stimuleren dat mensen niet elke keer de lift pakken als ze binnenkomen, want de entree was op de begane grond, maar dat ze de trap pakken. Hoe kunnen we dat stimuleren met elkaar? Hoe kunnen we mensen eigenlijk onbewust beïnvloeden? En weet je, de hele wereld van marketing werkt en gaat over beïnvloeden. Maar hier zaten een aantal gedragswetenschappers op die moesten gaan uitvinden, hoe kunnen we het gedrag stimuleren? En wat gebeurde er? Ze deden iets heel slims. Ze plaatsten voetstappen op de grond bij de ingang van de bibliotheek. Wat normaal gesproken, mensen kwamen binnen en liepen eigenlijk in één streep door naar de lift, pakten de lift en gingen naar de eerste of naar de tweede etage. Maar zij wilden die energie besparen van die lift. Ze zeiden van laat mensen gewoon lopen. Dat scheelt ons in de kosten. Dus wat deze plakten voetstapjes op de grond. Ze plakten voetstapjes op de grond. Dus mensen kwamen nu binnen en gingen onbewust gewoon lopen in de voetstapjes. En ze gingen voorbij aan de lift. Ze liepen zo de lift voorbij en namen de trap. Ze namen de trap. Onbewust werden ze beïnvloed. Onbewust werden ze beïnvloed tot goed gedrag. Zonder dat ze het in de gaten hadden. Als ze na tijd gevraagd zouden worden, ben je ervan bewust dat je net bent beïnvloed om bepaald gedrag te vertonen, zouden ze waarschijnlijk allemaal nee hebben gezegd. Maar velen die normaal gesproken met de lift gingen, gingen nu met de trap. Onbewust. Mag ik je een vraag stellen? In wiens voetstappen, in wiens voetsporen loop jij? Wie volg jij? Wie is er belangrijk voor jou in je leven? Wie is de man of vrouw die je graag bij je hebt en dat wanneer je weet, als ik hem of haar volg, kom ik dichter bij Jezus? In wiens voetstappen loop jij? Besef je dat je ontzettend veel invloed hebt? En als je dat wegzet op wereldniveau, dan kun je zeggen of ja, mijn invloed is heel beperkt. Maar verkijk je niet. Wat denk je van het ouderschap? Hoeveel invloed je hebt? Weet je dat studies wijzen uit dat als kinderen groot worden gebracht in liefde, in een omgeving van liefde, dat ze het meeste van het gedrag, het gros van het gedrag van ouders, gewoon overnemen als vanzelfsprekend. Omdat het wordt gevoed en uitgeleefd in een omgeving van liefde. Voor mij is dat een beeld van de kerk. Lieve mensen, dat begint thuis. Kerk begint thuis. Is dat niet een mooie verantwoordelijkheid? En niet een fantastische uitdaging? Maar wat denk je als je jong bent en je bent op school? Hè, we weten als een kind jong is en zolang het nog een beetje op de basisschool zit, ongeveer daar ligt de scheidslijn, dan is wat ouders vinden is ontzettend belangrijk. En je merkt zodra ze in groep 8 zitten dat het al wel wat anders wordt. Je merkt eigenlijk de mate ze ouder worden dat het anders wordt. Maar zodra ze de volgende stap gaan maken, ze gaan naar de nieuwe school, dan zie je in één keer dat de mensen die iets van ze vinden, dat ouders daarin wat minder belangrijk worden. En dat opeens de vrienden daarin ontzettend belangrijk worden. En als je dan iemand aan het hoofd van de groep hebt die voor Jezus gaat, fantastisch, dan ben je gezegend, man. Maar als je iemand hebt die eigenlijk de dingen naar boven haalt waarvan je weet in je hart, ah, eigenlijk zou ik dat niet moeten doen. Hoe ga je daar dan mee om? In wiens voetsporen loop je? Wie wil je volgen? Wie brengt jou dichter bij Jezus? Ik wil je meenemen naar een verhaal wat gaat over een man met een hoofdletter M, een man van invloed. Want daar gaat het vanmorgen natuurlijk over. En we gaan met elkaar lezen Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. Zijn we er inmiddels weer? Nee? Gewoon, die leest. Goed, Lucas 19, versen 1 tot en met 10. En dan zien we een heel bijzonder verhaal staan wat gaat over Jezus die Jericho betreedt. Een belangrijke handelsstad. Een stad die lag aan een route waarin veel handelaren voorbij trokken. En je kent het misschien wel, het verhaal van Zacchaeus, de oppertollenaar, gaan we zo naar kijken. We gaan het eerst lezen met elkaar. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Er staat, en Jezus kwam Jericho binnen en hij trok er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte. Waarom? Omdat hij klein van stuk was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want Jezus zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op. Hij zag hem, hij zag Zacchaeus en hij zei, Zacchaeus, haast je en kom naar beneden. Want vandaag, want heden moet ik in je huis verblijven. En hij haastte zich, Zacchaeus haastte zich en kwam naar beneden en hij ontving Jezus met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, Hoe kan het nou? Hij is bij een zondige man binnengegaan. Hij heeft intrek genomen bij een zondige man. En Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, de helft van wat ik heb. Heere, ik geef het aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, dan geef ik het vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden, vandaag is er redding, is er zaligheid, is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden, zalig te maken, datgene wat verloren is. Het verhaal van Zacchaeus. Jezus was op een dag in de omgeving, was op weg naar Jericho. En ik kan me voorstellen, als je een van zijn discipelen was op dat moment, dat je je afvraagt, wat gaat er vandaag gebeuren? Want een dag met Jezus is nooit hetzelfde. Als je een dag met hem meewandelt, is die dag anders dan een andere dag. En ik kan me voorstellen dat die discipelen, die nog maar heel weinig begrepen van wat nou eigenlijk de bedoeling was, van wat Jezus aan het doen was, wellicht dat ze zich veel meer de bodyguard van Jezus voelden in plaats van discipelen. Want ze begrepen eigenlijk maar heel weinig van wat Jezus aan het doen was. Maar ik kan me voorstellen dat het een spannende dag voor ze was. En dat ze dachten, wat gaat vandaag brengen? Wat gaat hij vandaag doen? Hoe is het om vandaag in zijn voetstappen te wandelen? En voordat Jezus Jericho of bij de poort van Jericho komt, gebeurt er wat bijzonders. Want een menigte wandelt om hem heen. En eigenlijk is hij niet eens zichtbaar voor mensen. Maar dan zit er iemand aan de kant van de weg. Iemand die niets kan zien. En iemand die roept, Jezus, zoon van David, ontferm je over mij. En Jezus hoort het. En de mensen om hem heen die zeggen van, hey, doe eens even normaal. Hey, uitschot van de maatschappij. Hey, jij loser, doe eens even normaal, wie denk je dat je bent? Hij was een bedelaar, hij moest elke dag zijn hand ophouden om 's avonds met een gevulde maag naar bed te kunnen. Hij hoorde er gewoon niet bij. Hij was een outsider. Dus de mensen zeiden, hey, wees eens rustig, we zijn op weg naar Jericho. Wij zijn op missie. Maar Jezus zei, hey, wat hoor ik? Hij zegt, stop en breng me naar die man. En dan doet hij zoiets krachtigs, wat zo ingaat tegen de gedachtegang van al die mensen. Hij loopt naar die man en hij zegt, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je doen? En dan staat die man op en hij zegt, Heer, ik ben blind, ik zou graag weer kunnen zien. En dan zegt Jezus, hier heb jij je zicht terug. En hij herstelt het zicht. En ik kan me voorstellen dat die menigte van mensen enigszins verward Jericho binnenloopt. Hoe kan dat nou? Wij zijn toch de mensen die het al zo goed doen? En samen gingen ze Jericho binnen. En dan staat er in vers 1 dat hij trok er doorheen. Hij kwam niet bij iemand op bezoek. Hij ging niet op een kistje staan ergens op een marktplein. Maar hij trok gewoon en hij bewoog zich tussen de mensen door. Het moment dat hij zijn voet over de drempel van de poort van Jericho zet. Vanaf dat moment zou Jericho nooit meer hetzelfde zijn. Besef je dat? Vanaf het moment dat je Jezus toestaat in je hart. En hij mag die drempel over. Zal het van binnen nooit meer hetzelfde zijn. Op het moment dat je zegt, maar ik heb dingen in mijn leven. Die ik niet aan hem durf te geven. De drempel is zo hoog. Op het moment dat hij zijn voet er overheen mag zetten, zal het nooit meer hetzelfde zijn. Sterker nog, het is niet langer jouw probleem, maar op dat moment is het zijn probleem geworden. Want hij omarmt dat, hij vereenzelvigt zich met jouw problemen. Wat maakte de ontmoeting met Zacchaeus zo bijzonder? Zacchaeus, de man met zoveel aanzien in Jericho. Ik zei het al, Jericho, er ging een route langs, een handelsroute. En hij zag die menigte aankomen. En hij dacht, daar komt een zak met poen aan. Want als er veel mensen aankomen, dan wist hij, dit is mijn moment om geld te verdienen. Als de mensen over die route trokken, hij was oppertollenaar. Dus je kunt ervan uitgaan, hij had nog heel wat andere tollenaars onder zich. Maar dit was zijn moment om geld te verdienen. En hij zag de mensen aankomen. Hij zag ook dat er wat aan de hand was. Misschien had hij wel meegekregen of gehoord wat er buiten de poort gebeurd was. Een man die iemand zijn zicht teruggeeft. Hoe kan dat? En waarschijnlijk was de naam van Jezus, was hem al vooruit gegaan. En had hij van hem gehoord. En deze man Zacchaeus, die bij het volk een man was waar mijn liefde met een boog omheen liep. Vergeet niet, hij handelde of hij werkte voor de Romeinen. Maar hij had ook omgang met de Romeinen. En een Jood die omgang heeft met de Romein, dat was niet oké. Dat was niet oké. En dan ook nog iemand die namens de Romeinen de tol moet eisen. En zeer vaak ook nog eens een keer zijn eigen zak daarmee vult. Alle pracht en praal, het mooie huis waar hij in woonde, was geld deels van de mensen zelf. Hij was rijk geworden over de rug van anderen heen. Hij werd door het volk werd hij gehaat en hij werd veracht. Hij was geen man, je was niet happy als je hem tegenkwam. Sterker nog, ik denk dat je eerder je portemonnee vasthield als je hem tegenkwam. Maar zo werd hij door het volk gezien. Maar kijk eens wat zijn naam betekent. De naam van Zacchaeus. Het betekent zuiver. Het betekent rein. Het betekent rechtvaardig. Oftewel, onschuldig. Is de betekenis van de naam van Zacchaeus. Zuiver. Zuivere, reine, rechtvaardige, onschuldige. En deze Zacchaeus had een vermogen opgebouwd. Hij was rijk en hij had alles, alles wat zijn hartje begeerde. Alles. Er was niemand die kon zeggen, ik heb nog wat voor jou. Niemand kon hem overtreffen. Niemand kon dat. Maar toch had hij gehoord van Jezus en toch was daar iets in die woorden van Jezus die zei van, waarom voel ik dat niet? Waarom heb ik dat niet? Hoe kan een arme blinde man zo blij zijn en zo gevuld van blijdschap? En ik, rijke man, ik voel een leegte. Waar is die blijdschap binnen in mij? En hij ging kijken naar Jezus. Hij wilde weten, wie is hij? En dan staat er in vers 3, en hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte. Omdat hij klein van persoon was. Nou, als hij heel klein was geweest, dan had hij onder de mensen door kunnen kijken. Zo klein was hij ook niet. Maar hij keek tegen de ruggen van de mensen aan. Het lukte hem niet om Jezus te zien vanwege de menigte. Is dat herkenbaar? Ik vind het moeilijk om Jezus te zien zoals die werkelijk is. Misschien wel vanwege wat anderen over mij denken. Ik vind het moeilijk om Jezus te zien als iemand die mij lief heeft. Iemand die voor mij sterft. Iemand die mij alles wil geven. Omdat er iets in mijn hoofd zegt die wat anders zegt. Omdat stemmen van anderen iets anders over mij zeggen, iets anders over mij vinden. Sommige mensen vinden het moeilijk om Jezus te zien. Omdat ze het belangrijker vinden wat anderen over hun denken, dan wat Jezus over hun denkt. En dan wordt het moeilijk om te zien wie die werkelijk is. Sommige mensen, en ik zei het al aan het begin, passen zich direct aan in de omgeving van anderen. Vinden het moeilijk om te ervaren wat Jezus over hun zegt. Je bent vrij, je bent geliefd, je mag jezelf zijn. Ze kunnen Jezus niet zien door de menigte van mensen om hen heen. De verwachtingen die anderen hebben. De verwachtingen die vaders soms van hun kinderen hebben. Of die moeders soms van hun kinderen hebben. De verwachtingen die we soms onderling naar elkaar hebben. En vaak zijn ze onuitgesproken en juist die werken zo sterk. En dat maakt soms dat we niet kunnen zien. En niet kunnen vrijkomen van. We kunnen niet meer zien op wie hij werkelijk is. Niet meer genieten van zijn schoonheid. Omdat het zo sterk in ons hoofd zit. Wat de ander van me vindt. Wat anderen over mij denken. Ik vind het moeilijk om vrijmoedig te zijn. Want wat moeten die anderen van mij denken? Zo ben ik nooit geweest. Ik vind het moeilijk om te laten zien wie hij echt voor mij is. Want zo kennen mensen mij niet. Ik vind het moeilijk. Ik vind het lastig, want ik wil er gewoon graag bij horen. Terecht, logisch. We willen er allemaal graag bij horen. En als we voelen dat het niet zo is, dan doet dat pijn. Maar soms kunnen we hem niet zien. Omdat we te veel worden beïnvloed door de menigte. We maken onszelf als het ware te klein. Terwijl Jezus zegt, ik heb je vrijgekocht. En je bent in mij. Man, ik hou zoveel van je. Sommige mensen vinden het moeilijk om hun hart te volgen. Hun hart. Weet je dat de Bijbel zegt dat Gods geest zich met onze geest verbindt? Weet je dat de Bijbel zegt, ons hart roept Abba, Vader? Weet je dat als je die keuze voor hem hebt gemaakt, dat je hart roept Abba, Vader?
Ik wil zo graag bij u zijn. Maar er zijn zoveel dingen om je heen kunnen zijn die je roet in het eten gooien. En soms zit die menigte van gedachten hier in je hoofd. En komen ze uit jezelf. En soms zijn het anderen die het over je denken. Zacchaeus was zo'n man. Hij wist wat de menigte dacht. Hij wist wel. Hij wist heel goed. Hij wist heel goed en hij voelde dagelijks op straat wat men over hem dacht. Een leuke glimlach om hem te vriend te houden. Maar wat dachten ze echt in hun hart over hem? Hoe zouden ze werkelijk naar hem kijken? Zacchaeus wist en hij voelde hoe de menigte hem zag. Hij was bekend met die stemmen. En toch maakt hij een keus. En hij maakt een heel rare keus. Hij zegt, weet je wat, als ik daardoor dan Jezus kan zien, dan verander ik mijn positie. Dan klim ik in een boom, alsof het een kleine jongen is. Mijn jongens, die klimmen in bomen. Dan ben ik ze kwijt en dan zitten ze ergens boven in een boom. Dan zeg ik, we gaan eten. En waar is Floor? Oh, ja, die zit boven in de boom. Maar zo'n rijke man met zoveel aanzien, die zich gewoon vernedert. In het bijzijn van zoveel mensen, die klimt als een schooljongen in de boom. Om te gaan horen wat een timmerman het naast het zegt. Come on. Maar Zacchaeus had wat geproefd. Zacchaeus wilde loslaten wat anderen over hem dachten. Hij wilde horen wat heeft die man te zeggen. Hij wilde zich stellen onder de invloed van hem. De oppertollenaar. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. De menigte gaat door de stad en voorop gaat Jezus en vele mensen volgen hem. En dan komt daar het moment. Het moment. Jezus loopt daar en dan opeens staat hij stil. Hij houdt even in en hij draait zich om en hij kijkt omhoog. En dan roept hij, hey jij, reine. Hey jij, onschuldige. Hey jij, rechtvaardige. Hij roept de naam van Zacchaeus. Hij weet zijn naam. Ooit bij stilgestaan, je kunt er zo overheen lezen, maar hij weet zijn naam. Hij heeft hem nooit gezien, nooit ontmoet, maar hij roept hem zo, kom bij me. Vandaag moet ik in jouw huis zijn. Vandaag moet ik bij jou komen. En Jezus roept hem, hey jij, rechtvaardige. Hey jij, zuiveren. En de gedachten die Zacchaeus over zichzelf had, Jezus spreekt ze tegen. Want Jezus ziet wat anders in hem. Jezus ziet wat anders in hem. Ik weet nog toen ik begon als docent, dus een jaar of 10 geleden. Dan is voor de klas zijn heel erg spannend. En vooral als je een groep hebt die de neiging heeft om alles op zijn kop te zetten. Ik hou daarvan, ik vind dat leuk, maar je moet er wel een beetje je draai in vinden natuurlijk. En ik had zo'n klas, ik stond een paar weken voor de klas, ik was nog in opleiding. Maar er zat een klas tussen. Ik denk, waar moet ik daar toch mee? En op een dag moest ik een toets afnemen en ik zat in een noodgebouwtje. Zaten twee lokalen zaten daarin. En ik wil die toets uitdelen en denk, oh nee, ik heb die antwoordenbladen vergeten. Dus ik zeg, jongens, ik denk, ja, ik ga niet die jongens op pad sturen, want dan zie ik ze nooit weer. Dus ik denk, ik ga zelf wel even lopen. Dus ik zeg, 1 minuut, ik ben er zo weer. Ik haal even wat papiertjes op. Dus ik sprint naar buiten, hup, richting de conciërge, ik haal wat papiertjes op. Ik kom terug en ik loop op de schoolplein en denk, wat hoor ik nou dan? En een getimmer en een stampen op de grond. En er stonden een paar jongens stonden met hun handen, vlakke handen, op een tafel tegen de ramen aan te slaan. Ik denk, oh nee. Ik denk, waar moeten mijn nieuwe collega's wel niet denken? Dus ik liep dat noodgebouwtje in en ik was zo kwaad. Ik was zo kwaad. Ik dacht, of hier eindigt mijn carrière, of er moet nu echt een hele goede draai in komen. En ik stapte het lokaal binnen. Vlak voordat ik die deur doorging, dacht ik, weet je wat? Ik laat het gewoon niet zien. Dus ik ging naar binnen. Natuurlijk kun je dat niet helemaal niet laten zien, maar ik ging naar binnen. En ik zei, jongens, ga even zitten. Ik zeg, hier word ik echt niet blij van. Ik zeg, jullie stellen me gewoon enorm teleur als je dit doet. Ik zeg, hier baal ik echt van, dat ik niet even... En ik had gewoon een redelijk gesprek met de jongens. En er was één gast tussen. Dat was gewoon de jongen die kon alles op zijn kop zetten. Die heb je overal, die heb je altijd. Dat zijn eigenlijk zijn dat de leukste, maar je moet het wel even zien. En hij begon en probeerde weer de boel op de kop te zetten. Ik zeg, joh, en ik kreeg opeens de ingeving, ja, weet je wat. Ik zeg tegen hem, en ik noem even niet zijn echte naam hier. Ik zeg, joh, weet je, wat jij hebt, jij bent echt een baas, zei ik tegen hem. Jij bent een geboren leider, weet je dat? Ik zeg, de manier waarop je het inzet is dan niet zo handig. Ik zeg, maar je hebt het wel. Ik zeg, moet je kijken wat er gebeurt. Moet je eens kijken hoe mensen om jou heen reageren als jij je mond open doet. Man, daar kan ik jaloers op zijn. En ik zei tegen hem, weet je wat, vanaf vandaag de dag gaan we jouw invloed anders gebruiken. Als ik jou aankijk, dan betekent dat dat de rest stil moet zijn. En hij deed dat. Hij veranderde als een blad aan de boom. Dus elke keer als het rumoerig was, dan keek ik hem aan en deed hij zo. Dan doen ze op de kleuterschool doen ze dat ook en dan doen ze zo. En dan was iedereen maar stil. Ik denk, wow, zo kan het ook. En het werkte. En ik stelde mezelf de vraag, waarom werkt dit? Want die jongen was echt, hij was een leider. Hij had gewoon invloed. En ik geloof, en daar blijf ik aan vasthouden, dat als mensen worden gezien zoals ze zijn, dat ze tot hun recht komen. Want hij was dat. Hij zette misschien verkeerd in, maar hij is dat. Dus ik sprak hem aan op wat ik in hem zag en ik gaf hem een compliment. Ik zeg maar, we gaan het anders gebruiken. We gaan het anders inzetten vanaf vandaag. En hij voelde zich gezien. Mag ik je een vraag stellen? Heb jij iemand in je omgeving die jou mag zien zoals je echt bent? Heb jij iemand in je omgeving die jou mag zien zoals je echt bent? Niet alleen de buitenkant. Niet alleen de mooie kant. Maar zoals je echt bent van binnen. Heb je iemand om je heen die jou mag zien, die jou ziet zoals je bent? En heeft diegene geloof voor jou? Zo belangrijk. Iemand die geloof voor jou heeft. Die je kan bemoedigen. Die achter je staat, die naast je staat. Heb je iemand in je leven die jou ziet zoals je bent? En de vraag is natuurlijk ook, durf je te laten zien? En is er iemand in je leven die geloof voor jou heeft? Heb je een goede vriend? Ik kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, dat is Jezus die dat heeft. Ja, dat is zo. Maar we willen het ook vaak lijfelijk willen we het ervaren. Is er iemand in je leven die dat heeft? Die jou kent en die geloof voor jou heeft? Deze jongen veerde op. En ik kon lezen en schrijven met die klas. Terwijl het een klas was waar iedereen met de handen in de haren. Ik was een jongen van denk ik 19 jaar of 20 jaar. En we hadden de docentenvergadering, we deden een rondje van nou, en iedereen was lastig dit, lastig dat. Ik zei, jongens, fantastische klas. En ik zat er als schroemmannetje. Heerlijk. Als je mensen ziet, zoals ze zijn. Als je mensen ziet. En als je geloof hebt voor mensen. Ik denk als we naar dit verhaal kijken, en ik ga zo afronden. Voor mij was deze boodschap niet klaar. Ik denk, er zit iets in de binnen en de buiten de poort. Ik voelde, dus ik ging op onderzoek uit, ik voelde er zit meer. Er is meer. En ik zocht, ik vroeg, Heer, wat is het verband? Wat gebeurt er buiten de poort en wat gebeurt er binnen de poort? En toen viel mij op dat wat buiten de poort gebeurde, de man die ziende werd, hetzelfde wonder gebeurde binnen in de poort, in het hart van Zacchaeus. De man die buiten zijn zicht terugkreeg. Voor Zacchaeus was dat niet anders. Hij kreeg zijn zicht terug. De ogen van zijn hart gingen open. En weet je, we hebben tot nu toe vooral gekeken naar Zacchaeus, maar laten we eens kijken naar Jezus. Jezus was een man van invloed. Maar ik geloof dat er een verband is tussen ons leven buiten de poort en ons leven binnen de poort. Ik geloof dat er een relatie is tussen wat we binnen in de binnenkamer doen met hem. Wie we bij hem zijn. Als we door hem gezien mogen worden. Als zijn woorden van geloof over ons worden uitgesproken. Ik geloof dat er een verband is tussen wat er in je binnenkamer gebeurt. En als je onderweg gaat. Jericho is een plaats van invloed in dit verhaal voor Jezus. En ik geloof dat iedereen heeft een Jericho gekregen. Iedereen heeft van God een plek gekregen waarvan God zegt, ik wil dat je daar van invloed bent. Ik wil dat je daar van invloed bent. En ik weet niet wat het is met ons christenen, maar we gaan dat zo snel zien als een kramp. Oh, nu kom ik tot geloof. En nu moet ik van invloed zijn. En nu moet ik hier dit en nu moet ik hier dat. Maar dat is niet wat Jezus wil. Jezus is geïnteresseerd in die binnenkamer, in je leven buiten die poort. Daar in de binnenkamer waar je hem ontmoet. Weet je, ik bedacht het volgende afgelopen week toen ik hiermee bezig was. Het volgende kwam in mij op. Weet je, het is onze verantwoordelijkheid om in Jezus te blijven. Maar het is zijn verantwoordelijkheid om in jou te zijn. Het is zijn verantwoordelijkheid wat hij door jou heen wil doen. Weet je, toen Jezus Jericho binnenging, was hij niet op zoek naar die ene boom waar die man in zat. Nee, hij deed zijn ding. Hij deed zijn dagelijks ding. Hij deed wat God van hem vroeg. En God bracht iemand op zijn pad. Voor de poort en in de poort. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar beseffen dat ons leven buiten de poort, ons leven bij hemzelf, wie we zijn voor hem, dat het belangrijk is voor wie we zijn als we 's ochtends de voordeur uitgaan. En weet je, God, ik geloof dat God je gemaakt heeft om van invloed te zijn. Absoluut. Absoluut. Maar ik zou willen zeggen, volg daar in je hart. Volg daar in je hart. Want God wil vaak dat je van invloed bent. Je voelt in je hart soms een compassie over een situatie. Je voelt in je hart soms een compassie over iemand. Dat je weet, hé, het zou wel eens kunnen zijn dat God wil dat ik daar van invloed ben. Zonder te zeggen van, ik moet nu van invloed zijn. Dus ik ga dit, ik ga dat, ik ga zus, ik ga zo, ik ga dit optuigen, ik ga dit doen, dat organiseren. Nee, God is geïnteresseerd in die binnenkamer. Weet je, zo vaak, als het hier hapert, ons leven buiten de poort, als het hapert, als onze relatie met God, als we voelen, en natuurlijk voelen we altijd, het is niet voldoende. Laat je daardoor niet gek maken, dat voel je altijd. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid om naar hem toe te gaan. Wij hebben de verantwoordelijkheid om bij hem te zijn. Hij verlangt daar zo naar. Hij verlangt er zo naar dat je bij hem komt en geniet, dat je stil bent. Of dat je wat neemt van zijn woord, of dat je gewoon zegt, Heer, dit ben ik, zie mij. En dat je hem ziet. Dat is wat hij verlangt. En als dat hapert, proberen we dat vaak recht te zetten met onze daden. En als we dan nog helemaal geloven, we moeten van invloed zijn, dan komt er zomaar een juk op ons te liggen. Dan wordt het zwaar, dan wordt het krampachtig, dan hapert dat, dan voelt dat niet oké. Maar Jezus zegt, ik ben vooral daarvoor het leven buiten die poort. Als je invloed wilt hebben in je omgeving, volg dan je hart. Weet je, van de week, wij vragen ons vaak af, wat kunnen wij in de buurt doen? Weet je, de kerk is gewoon zo veranderd. En ik vind het fantastisch dat we hier bij elkaar kunnen zitten. Maar nu komen de 2 weken weer even lastig met de groep en zo verandert er elke keer wel wat. Wat gewoon lastig is, hoe doen we dat dan als kerk? En ik besef me, wij zijn kerk. Wij zijn dat. En ik vraag me af, als dit dan niet kan, Heer, wat wilt u dan wel? En we praten dan met elkaar over, hey, kunnen wij in de buurt? En dan voel je soms in je hart, je hebt een compassie voor iets of iemand. En van de week was het dat Marjan, mijn vrouw, die voelde dat voor een van onze buurmannen. En hij is heel kwetsbaar, hij kan er weinig op uit, hij heeft astma, hij is heel voorzichtig, logisch ook. Maar dan een beetje spannend, hoe doe je dat dan? Nou, ze had daar een hele goede oplossing voor. Ze stuurde onze zoon. Wil je even vragen of hij... Ik dacht, het is ook hartstikke bijbels natuurlijk, want Jezus of de vader stuurt ook zijn zoon. Maar wat er gebeurde was zo'n klein simpel dingetje. En mijn ogen gaan er steeds meer voor open dat die kleine dingen zo fantastisch mooi zijn. Gewoon die maaltijd. En die man heeft er 2 dagen van gegeten. Hij heeft gesmuld. En hij vond het zo lekker. En er was zoveel dankbaarheid bij die man. Weet je, dan is mijn hart gevuld van dankbaarheid. Dan zit het niet in de grote dingen, maar in de kleine dingen. Volg je hart als je van invloed wil zijn. Volg je hart. Stop met die stem in je hoofd. Niet doen. Wat moet die ander denken? Volg je hart. Want hij wil echt door je heen werken. Hij wil van invloed zijn. En hij kiest ook hoe hij dat doet. Dat is niet aan jou. Dat is wat genade is. Jij komt bij hem. Jij geeft je leven aan hem. Jij zegt, u bent heer van mijn leven. Kom maar. En hij zegt welke kant je op gaat. En dat is voor iedereen anders. Volg je hart. Ik vond het zo mooi en daar wil ik mee afsluiten, is dat ik vond nog een tekst in Marcus, dat de schriftgeleerden die zo'n hekel hadden aan de leer van Jezus, die zeiden zoiets moois over hem. Die dachten, hoe kunnen we hem toch op een woord betrappen? Hoe kunnen we toch laten zien dat hij het niet is wat mensen denken? Hoe kunnen we zijn koninkrijk omver helpen? En dan worden ze gestuurd, er worden er een aantal, dat staat dan in Marcus 12 vers 13. Ik heb hem niet aan jullie doorgegeven jongens, maar ik noem het zo even. Marcus 12 vers 13, en zij stuurden, en dat gaat om de schriftgeleerden. Zij stuurden enige van de fariseeën en van de Herodianen naar hem toe, om hem op hun woord te vangen. Kunnen we iets ergens? Kunnen we. En dan staat er, deze nu kwamen en zeiden, en ze komen dus bij Jezus. En ze denken, hoe moeten we Jezus nou een beetje paaien, hoe moeten we? En dan zeggen ze het volgende over hem. Meester, wij weten dat u erachter bent, weet dat u waarheid bent. En zich door niemand laat beïnvloeden. Wij weten dat u waarheid bent, we weten dat u waarachtig bent. En zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mens niet aan. Maar u onderwijst de weg van God in waarheid. Jezus is het voorbeeld voor ons. Die zegt, wat mijn vader van mij vindt, is belangrijker dan wat mensen van mij vinden. En mag dat bij ons ook zo zijn? Mag dat bij ons ook zijn? Ik wil afsluiten met het gebed. Vader, we komen aan het eind van het woord zo voor uw troon hier. En we hebben met elkaar gepraat over invloed, Heren. En de vraag, onder wiens invloed willen we zijn? Onder wiens invloed willen we staan? En Heer, in dit besef komen wij zo voor uw troon hier. En ik wil u vragen, Heer, dat als er vanmorgen iemand is aangeraakt. En als hij voelt dat de invloed die hij u geeft, maar heel beperkt is. In zijn of haar hart. Of die er misschien wel naar verlangt om meer van invloed te zijn. Maar niet goed weet hoe. Heer, wilt u deze man of vrouw, of deze jongeren, wilt u hem bekrachtigen? Wilt u hem wijsheid geven? En wilt u aan hemzelf openbaren hoe? Wilt u hem de moed geven om open te zijn? Voor uw troon, in uw aanwezigheid. Heer, ik bid voor de mensen hier vanmorgen in de zaal. Ik bid ook voor de mensen thuis. Ik bid dat u ons zegent, Heer, en dat u onze ogen openhoudt voor wie u bent. Heer, dat u niet toestaat, Heer, in ons leven dat er iets of iemand is. Een gedachte of een stem of een aanname of een menigte, Heer, die voorkomt dat wij kunnen zien wie u werkelijk bent. Heer, en zo bid ik, Heer, over deze gemeente, dat wanneer we met u samenkomen, dat u ons genade geeft en dat u geeft, Heer, dat we u mogen zien. Want wat wordt het leven daar mooi van? Wat worden die mannen, wat we vanmorgen lazen, Heer, hun harten waren vervuld van blijdschap. En met blijdschap in hun hart, Heer, gingen ze hun voordeur uit. Heer, ik wil bidden voor degene die zegt, ik voel me eenzaam in mijn strijd, ik word niet gezien. Ik wil bidden, Heer, voor degene die verlangt naar mijn invloed, maar denkt, omdat hij is uitgeschakeld, misschien tijdelijk, of hij voelt zich uitgeschakeld, dat hij geen invloed heeft. Heer, open hun ogen, want u bent met ons tot aan de einde der dagen. En u werkt door ons heen in elke situatie. Heer, zegen ons zo in Jezus' naam. Amen.